En u, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u. Ik wil graag met u drie schriftlezingen lezen. 1 uit 2 Kronieken 29, 1 uit 2 Kronieken 30 en 1 klein stukje uit Handelingen 17. Ik begin met 2 Kronieken 29. Het zal vanmorgen gaan over opwekking, bewogenheid, maar vooral rondom die ene zin, die God leeft nog. 2 Kronieken 29, vers 1 tot en met 11. Jehizkia werd koning, 25 jaar oud zijnde, en regeerde 29 jaar te Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Abia, een dochter van Zacharia. En hij deed wat recht was in de ogen van de Heere, naar alles wat zijn vader David gedaan had. Dezelfde deed in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis des Heeren open en beterde ze. En hij bracht de priesters en de levieten in en hij verzamelde ze in de Ooststraat. En hij zeide tot hen, hoort mij, o levieten, heiligt nu uzelf en heiligt het huis des Heeren, des Gods uw vaderen. En breng de onreinigheid uit van het heiligdom, want onze vaders hebben overtreden en gedaan dat kwaad was in de ogen des Heeren, onze Gods. En hebben hem verlaten en ze hebben hun aangezichten van de tabernakel van de Heeren omgewend en hebben de nek toegekeerd. Ook hebben zij de deuren van het voorhuis toegesloten en de lampen uitgeblust en het reukwerk niet gerookt. En het brandoffer hebben zij in het heiligdom aan de God Israëls niet geofferd. Daarom is een grote toren des Heeren over Juda en Jeruzalem geweest. En hij heeft hen overgegeven ter beroering, ter verwoesting en ter aanfluiting, gelijk als gij ziet met uw ogen. Want ziet, onze vaders zijn door het zwaard gevallen. Daartoe onze zonen, onze dochteren en onze vrouwen zijn daarom in gevangenis geweest. Nu is het in mijn hart een verbond te maken met de Heere, de God Israëls, opdat de hitte van zijn toren van ons afkeren. Mijn zonen, wees nu niet traag, want de Heere heeft u verkoren dat gij voor zijn aangezicht staan zoudt om hem te dienen. En dat gij hem dienaars en wierokers zoudt wezen. Tot zover hoofdstuk 29. Gaan we verder in hoofdstuk 30. Hoofdstuk 30 vanaf het eerste vers. Daarna zond Jehizkia tot het ganse Israël en Juda en schreef ook brieven tot Ephraim en Manasse, dat zij zouden komen tot het huis des Heeren te Jeruzalem, om de Heere, de God Israëls, Pascha te houden. Want de koning had raad gehouden met zijn oversten en de ganse gemeente te Jeruzalem om het Pascha te houden in de tweede maand, want ze hadden het niet kunnen houden te diezelfde tijd, omdat de priesters zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet verzameld had te Jeruzalem. En deze zaak was recht in de ogen des konings en in de ogen van de ganse gemeente. Zo stelden zij zulks dat men een stem door gans Israël van Berseba tot Dan zou laten doorgaan, opdat ze zouden komen om het Pascha de Heere, de God Israëls, te houden in Jeruzalem. Want ze hadden het in lang niet gehouden gelijk het geschreven was. De lopers dan gingen heen met de brieven van de hand van de koning en zijn vorsten door gans Israël en Juda en aan het gebod van de koning zeggende, gij kinderen Israëls, bekeert u tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël. Zo zal hij zich keren tot de ontkomenen die u overgebleven zijn uit de hand van de koningen van Assyrië. En zij niet als uw vaders en als uw broeders die tegen de Heere, de God hunner vaderen, overtreden hebben, waarom hij hen tot verwoesting overgegeven heeft, gelijk als gij ziet. Verhard nu uw nek niet, gelijk uw vaderen. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom, het welk hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient de Heere uw God. Zo zal de hitte van zijn toren van u afkeren. Want als ge u bekeert tot de Heere, zullen uw broederen en uw kinderen barmhartigheid vinden voor het aangezicht dergenen die hen gevangen hebben, zodat zij in dit land zullen wederkomen. Want de Heere, uw God, is genadig en barmhartig en zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot hem bekeert. Zo gingen de lopers door, van stad tot stad, door het land van Ephraim en Manasse tot Zebulon toe. Doch zij belachten hen en bespotten hen. Evenwel verootmoedigden zich sommigen van Azer en Manasse en van Zebulon en kwamen te Jeruzalem. Ook was de hand Gods in Juda hun enerlei hart gevende dat ze het gebod des konings en der vorsten deden. Naar het woord des Heren. Tot zover 2 Kronieken 30. Ten slotte nog de woorden van Paulus uit Handelingen 17 tot de mensen in Athene. Handelingen 17 vanaf vers 22. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide: gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdom heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond: de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is. Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Alsof hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloed het ganse geslacht van de mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mens en kunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee. Sommigen zeiden: wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke ook was Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, met name Damaris, en anderen met dezelfde. Rondom de genoemde thema's, de woorden daarvan, wil ik vanmorgen 7 stellingen met u bespreken die daarover gaan. Verwant aan de dingen die wij hebben gelezen. En mijn eerste stelling is deze: het behaagt God grote werken een klein en nietig begin te laten hebben. Een klein en nietig begin, dat is stelling 1. Wie was Hiskia? 1 man. 1 man. Wie was zijn vader? Achas. Wie was Achas? Een zeer goddeloze koning. Kinderen die zijn, een vader die zijn kinderen door het vuur liet doorgaan. Offerde aan de vuurgod. En zijn zoon, Hiskia, deed wat recht was in de ogen van de Heere. Hoe kan dat? Had zijn vader het ernaar gemaakt? Nee. Was het misschien Jesaja en Micha die als hofpredikers, als hofprofeten, koning Achas gewaarschuwd hebben? Maar je zou zeggen, al die woorden waren te vergeefs? Om het even zo proberen voor te stellen, dat Jesaja weer terugliep uit de paleiszaal en dacht: Heere, wat heb ik nou allemaal gezegd? Zal het allemaal voor niks zijn? Nee, misschien zat daar de kleine Hiskia. En hij speelde om, zo te zeggen, ongemerkt daar rondom de troon, bij wijze van spreken. En hij zag die man, die Jesaja. Hij zag die ogen van die godsman. En hoe dan ook, het grote wonder is gebeurd. Wij weten niet precies waar en hoe. Maar die kleine Hiskia, die door Yahweh gesterkt wordt, betekent zijn naam. Die zag aan die Jesaja, bij wijze van spreken: deze man is rechtvaardig. Dit is een godsman. En papa leeft zo anders. Hij zag het. Wat zeggen de mensen in Horen vaak tegen me? Ach meneer, de Bijbel. Kijk om u heen. Kijk om u heen, meneer, de Bijbel. Wat wilt u nog zeggen van de Bijbel? Kan toch nooit waar zijn? Dan zeg ik: juist. Juist als ik om me heen kijk. Dan zeg ik: zie je wel. De Bijbel is de waarheid. Wat de Bijbel zegt, wat God zegt over de mens, dat is eerlijk. Dat is waar. En waartoe hij hen oproept, dat is zuiver. Hiskia, één man met zo'n voorgeschiedenis. Gideon, één man, die stond er bang en angstig dat tarwe te dorsen. Hij stond er te vluchten, zo staat er. Dat betekent, hij wilde het doen ontsnappen aan de grijpvrage handen van de vijanden. Die al 18 jaar het volk Israël onderdrukte. En toen kregen ze het benauwd, hè. Toen benauwde de Heer hen. Toen begonnen de kinderen Israëls tot de Heere te roepen. Oh, wat een schande voor ons. Is het niet zo? Is het geen schande dat de Heer het zo vaak eerst zo benauwd moet maken in ons leven? Dat we bijna, om zo te zeggen, geen adem meer kunnen halen. Dat alles zo tegen zit. Ja, eindelijk dan weer. Eindelijk weer. De roep omhoog. Heere, ik heb u ook verlaten. Heere, gedenk mijner. Ja, inderdaad. Je voelt het jezelf bidden. Je hoort het jezelf zeggen. Ja, nou heb ik u weer nodig, Heere. Wat zou dat begrijpelijk zijn als hij dat zei? Zoals mensen dat kunnen doen. Ja, ik heb je zo lang niet gezien. Nee. Ah, nou bel je me weer eens. Je zit zeker in nood. Je hebt zeker wat van me nodig. Ja, juist. Nou heb je me weer nodig, hè? Nou, laat nou ook maar zitten. Dat is nou zo diep menselijk. Maar zo ongoddelijk. Ja hoor, ik ben daar. Ik ben daar, o mijn volk. Afkerige kinderen. Ik wil opnieuw dat grote, heilige liefdeshart openen. En zeggen, komt tot mij. Die ene Gideon. Je zou zeggen, zo'n bange eenling. Wat wordt er tot hem gezegd? De Heere is met u. Gij strijdbare held. Held. Wie bedoelt u, Heere? Held. Ik een held. Omdat ik met u zal zijn, daarom zult gij de Midianieten slaan. Als één enig man. Ja, maar Heere, mijn stam. En wij zijn de kleinste en wij zijn de geringste. En hoe kunnen al die dingen ons dan overkomen zijn? Daar geeft de engel helemaal geen antwoord op. Daar had al een man Gods antwoord op gegeven. Waarom al die dingen gebeurd waren. In Richter 6. Omdat God verlaten was. Ja, en dan heb je niks anders als ellende te wachten. En zie daar. Wat is Gods antwoord op zijn vraag? Hoe kunnen al deze dingen ons dan overkomen zijn? Ga heen. Dat is Gods antwoord. Op al die waarom vragen van ons. Ga heen in deze uw kracht. Welke kracht, Heere? Ik ben alleen maar zwak. Ik ben alleen maar bang. Ik kan niks, Heere. Dat is nou kracht. Dat is nou kracht. Dat beleiden van God. Maar ik kan helemaal niks, Heere. En ik durf het niet. En ik wil het niet. Dat is kracht. Dat is toch geen kracht? Ja, dat is nou goddelijke logica. Dat is nou theologica. Daarin ligt de kracht. Heer, ik kan het niet. Help mij. Dat is het. Dat is het. Ik durf niet, Heere. Beziel mij. Dat is het. Ga heen. In deze uw kracht. Die ene Gideon. Die vol twijfel en angst zei. Heer, mag ik dan nog een teken? En mag ik nog een teken? Zie daar. Wat een zegen. Voor de Heer en voor Gideon. Wat een leger. Wat een leger? 32.000. Nou ja, het is niet veel, maar het zou nog kunnen. Nee, zegt de Heer. Veel te veel. 22.000 eraf. Nee, nog te veel. Nog 9.700 eraf. 300 over. Ja, maar Heere. Ja, precies. Dat kan toch nooit? Nee, precies. Gods grote werken beginnen vaak zo klein en zo nietig. Zo veracht, zo verstoot in het gezin, in je omgeving. Zo nietig. Dan staat God helemaal niet in de weg. Waarom denken wij, en denk ik toch altijd, dat het zo groots moet? En dat God niet kan werken met kleine dingen. Met eenlingen, soms in de gezin of in de gemeente, hoe dan ook. Maar die bidden tot God. En die in al die zwakheid uitgaan. Heere, help ons. Het behaagt God grote werken en klein en nietig begin te laten hebben. Mozes, wat zegt Mozes? Ja, Heere. Nou, daar zat ik nou al zo lang op te wachten. Dat u mij eindelijk eens zou roepen. Want ik ben kant en klaar geschikt. Ik heb alle gaven die ik nodig heb, Heere. Nee. Ja, maar ik kan het helemaal niet, Heere. En ik durf het niet. En ik heb geen mond. En wie heeft de mens de mond gemaakt? Ja, precies. Mozes, vertrouw op mij. Ga heen. Jona, ik wil helemaal niet. Ik wil helemaal niet, Heere. Is God van onze wil afhankelijk? Zelfs dat niet. Zelfs niet van onze gewilligheid om zijn woord te verkondigen. Maar hij maakt gewillig. Hij roept niet de bekwamen. Hij bekwaamt die hij roept. Wil je niet, Jona? Toch zul je er komen. Dan maar via de vis, maar je zult er niet meer van komen. Toen sprak de Heere ten tweede male tot Jona. Maak u op, ga naar die grote stad Nineveh en predik tegen haar. En Jona ging naar die storm, naar die vis. En Jona ging. Was het evangelie van Jona? Dat God die stad Nineveh spaart? Nee, dat is ook evangelie. Weet je wat ik het grootste evangelie vind van Jona? Hoe God omgaat met zijn eigen wijze, trotse, stijfkoppige, onbewogen Jona. Dat is evangelie. Jezus. Ja, zeg maar, Jezus was niet klein. Deze zal groot zijn. Nee, maar kijk eens hoe het begonnen is. Een afgehouwen tronk van Isaïe. Hoe is het begonnen? Als een speldenknop in de moederschoot van de onheilige maagd Maria. Daar is het begonnen. Die zonderes heeft God genomen. Hij zegt, in jouw moederschoot zal ik mijn zoon planten. De kracht van de Heilige Geest zal u overschaduwen. En zie daar. Ja, zeg maar, hoe is het geëindigd? Wat hebben de Romeinen gezegd? Zie je, kijk, we hebben even afgerekend met een man die dacht dat hij koning was. Kijk, dat is het einde. Nee, nee Romeinen. Nee Nero. En alle andere keizers. Dit is het begin waardoor uiteindelijk dat machtige, schijnbaar onoverwinnelijke rijk van Rome verpletterd zal worden. Waardoor? Door het zwaard. Door geweld. Door de liefde. Paulus of Peter Johannes gegeeseld. En die komen daar uit die kamer, uit de martelkamer. Wat was het wapen? Dat ze elkaar aangestoten hebben. En zeiden, wij zijn waardig geacht, broeder. Johannes, wij zijn waardig geacht smaadheid voor zijn naam te lijden. Pijn te mogen lijden voor hem, Johannes. Ja, Petrus, wat een eer. Wie had het gedacht dat God ons, bange, ontrouwe wezens die wij zijn, verkiezen zou om voor hem te mogen lijden. En Paulus, die kleine Paulus, heeft hij zich later genoemd? Paulus, de kleine. Ook zo'n nietig, verschrikkelijk begin. Zo tegengesteld aan Gods plan. Een moordenaar. Briesend tegen God in. God neemt hem. En hij gebruikt hem. Een uitverkoren vat. Die machtige roepingswoorden. In Handelingen 26, vers 16 tot 18. Daartoe heb ik u gesteld, tot een dienaar en getuige, opdat gij zoudt verkondigen de dingen waarin ik u verschenen ben, om te bekeren van de duisternis tot het licht. Ja, en de wereld voelt zich maar zo thuis in de duisternis. Dat zeggen de mensen, waarom moet ik me bekeren, meneer? Ik voel me prima. Ja, dat is het nou juist. Dat is nou de zonde. Dat mensen zich zo prima kunnen voelen, buiten God. Buiten vergeving. En dat is ook de zonde in de kerk. Dat mensen zich zo prima kunnen voelen. Uiteindelijk zonder Christus. Maar we hebben de goede prediking en we hebben dit en we hebben dat. En bij ons al nog zus en zo. En toch voelen ze zich er allemaal prima onder. Terwijl ze weten vanuit het woord wie God is. Stelling 2. Het behaagt God om zijn heilige en heerlijke genade te openbaren in tijden en op plaatsen waar de Satan de grote overwinnaar lijkt te zijn. Dus wij denken niet marktgericht. Wij denken opdrachtgericht. Wij zoeken geen aanknopingspunten. Tenminste, dat doen we natuurlijk wel. En daar moeten we nou elke keer weer van verlost worden. Dat wij zoeken naar waar is vraag. Dan spelen wij daarop in. Als een religieuze markt. Oh nee, dat wordt nooit wat. Heren, wat is uw opdracht? Gaat heen. Dan zullen we gaan, heren. Wat hebben die lopers gezegd? Koning Hiskia, wat moeten we dan zeggen? Dit moet je zeggen. Wees niet als uw vaderen. Maar bekeert u. En verhardt u net niet. Geef de heren de hand. En kom tot zijn heiligdom. Moeten wij dat zeggen, koning? Ja, goed, koning, we gaan. Waar, koning? Overal. Ook in tienstammenrijk? Ja, overal. Maar die willen helemaal niet. Overal, zeg ik toch? En zo gingen ze door. De lopers. Zo gingen ze door. Troosteloze toestand. Een huilende wildernis. Corruptie. Goddeloosheid. Verval. Verpaupering. Wat zegt God? Ja, daar kan ik niks mee. Natuurlijk niet. De woestijn zal bloeien als een roos. daarin heeft God behagen. Ja, zeg je maar in mijn leven, maar in mijn gezin, en in mijn kerk, en in mijn dit, en in mijn dat. Nee, stop, stop, stop. Wat zegt God? Wat zegt God? God zegt, ik spreek en het is er. Ik gebied en het staat er. Ja, zeg je maar, daar bid ik nou al zo lang om. En het gebeurt maar niet. Wat wil je dan? Wil je dan stoppen met bidden? En dan zo voor de rest gedesillusioneerd verder leven en sterven? Of wil je zeggen, heren, dan maar biddend sterven om een opwekking. Maar dan zomaar het graf in. Ja, dat toch. Dan zouden we daar toch voor moeten kiezen. Stefanus, doodgegooid met stenen. Niets meer gezien dan hatelijke blikken. Stenen en vuur van haat uit die ogen van die mensen. Zo is die gestorven. Alles te vergeefs, heren. Ach, maar ik bid u in ieder geval, heren. Wilt u deze mensen die mij nu doodgooien met stenen, het niet toerekenen, heren? Alles voor niks? Nee. Was niet Augustinus het die zei, als Stefanus niet was neergezonken, was Paulus niet opgestaan. Wij zijn opdrachtgericht. Althans, dat moeten we zijn. We hebben het gehad over die afkomst van Hiskia. En kijk maar, bestudeerde opwekkingen maar in de 18e eeuw. Was dat toen een tijd waar de mensen allemaal keurig leefden en hongerden en dorsten naar God? Nee. Dronkenschap. Gruwelijk, zedeloosheid, vreselijk. En de woordverkondiging, ach, lauw, vreselijk lauw. Zie daar die ene man, die de zoon was van iemand die een herberg runde. Een dronkenmanshol, die ene man, ook verslaafd aan de zonde. In Gods handen, een onbegrijpelijk groot instrument. Zou je ook wel zo in die doorboorde handen willen liggen? Van die God. Zou je ook wel willen zeggen, heren, zoals er al gesproken is, als ik het zag in de thema's. Zou je ook wel zo willen bidden, heren, neem mij dan maar. En legt u mij dan maar op uw altaar. Want ik wil er zelf niet opklimmen. Ik ben zo onwillig, heren. En toch wil ik het. Stelling 3. Ware godsvrucht richt zich op het geheel. Van Dan tot Berseba. Nee, niet een mooie plekjes uitgekozen. En ik zal u een lijstje meegeven. En in die stad en in die plaats en daar en daar, daar zijn ook nog wel mensen die ja, toch wel wat neigen naar de ware dienst van God. Nee, van Dan tot Berseba, van noord tot zuid, oost tot west. Alles. Iedereen moet dat horen. Dat Pascha moet gevierd. Dat fundament van al die feesten. Dat feest van die uitocht. Dat feest van het schuilen achter het bloed van het lam. Daar moeten we weer naar terug. Dat zag Hiskia. Daar ligt onze oorsprong. Uitgeleid. Uit Egypte. Uit het diensthuis. Pascha. Het feest van het voorbijgaan. Zo ik het bloed zal zien, zo zal ik voorbijgaan. En denk nou niet dat als er een hele aardige Egyptenaar was die geen bloed had, dat daar God voorbij ging. En denk nou ook niet dat als er een hele aardige Israëliet was, of een Egyptenaar of van welke volker ook maar die daar woonde. Maar zonder bloed dacht, ja maar, die engel zou mij toch zeker niet doden. Nee, zo moet niet gerekend worden. Gods woord, Gods bevel is bloed, achter het bloed schuilen. En Hiskia die zag het, als er dan nog redding is te verwachten. Zou het alleen kunnen, maar dan kan het ook. Als wij teruggaan naar dat fundament, niet van het schuilen achter onze, laten we zeggen, om het maar even te vertalen, naar mijn en ons leven, opwekkingspogingen. Nee, achter het bloed. En dat richt zich op het geheel. Het zoekt het weggedrevene. Ja, toch? Het zoekt het weggedrevene. Wat was de aanklacht tegen de herders? Het kranke werd niet gesterkt, het gebrokene werd niet geheeld. Het weggedrevene, het verlorene werd niet gezocht. Wat blijkt daaruit? Dat de bewogenheid, de schijnbare bewogenheid, een selectieve bewogenheid was. En een selectieve bewogenheid, dat is een menselijke, een vleeselijke bewogenheid. Maar de geestelijke bewogenheid, die haar ontstaan ontvangt uit de hemel, uit Christus hart, die zegt, Heere, ik gered, kan uw bloed mij redden en reinigen. Heere, dan moet iedereen het horen. Moet ik overal naartoe? Moet ik bij iedereen wezen? En toch zo vaak niet. En toch zo vaak niet. Die houding, hoe komt dat dan? Veel te ver af van Christus. Veel te ver af van Christus. Wij moeten leren om niet denominationaal te denken, maar nationaal. Twee christenen ontmoeten elkaar en toen zei de ene christin tegen de andere christen. En je weet het, hè, toen ze afscheid namen. Blijf naar beneden kijken. Toen dacht die andere christen, blijf naar beneden kijken. Ze zeggen toch altijd het oog omhoog en het hart naar boven. Nee, zei die vrouw, blijf de wereld zien zoals God haar ziet, van bovenaf. Ja, dat is het. Wij moeten niet kijken vanuit onze ideeën en vanuit onze, ja, laten we zeggen, structuren en kerken en zo naar de anderen kijken. Maar zie er nou eens van bovenaf op. Hoe ziet God die mensen nou? Hij ziet niet eerst onze kerkelijke richting en dan ons hart. Hij ziet ons hart. En voor de rest zou je haast zeggen, met de rest heeft God niks te maken. Ja, het klinkt even misschien wat vreemd, maar het gaat God toch om ons hart? Ook in de 10 stammen? Ja, ook in de 10 stammen. Ja, maar beste man, je weet toch hoeveel verdeeldheid er is op het ogenblik? In de hervormde kerk, om ze zo dan maar even te noemen. Ja, je weet het. Maar en hoe zit dat dan? Hoe moet dat dan? En die dominee zus en die dominee zo? Wat gaat het u aan, denk ik soms. Volg gij mij. Jij in jouw klein hoekje. Ik in mijn. God dienen. Hij ziet ons hart aan. Laten we dan voor hem leven. En ik weet het, wij hebben een soort etikettenguillotine in kerkelijk Nederland. Ja, maar wacht, die is remonstrants. Weg, afgevoerd. Ja, maar die heeft antinomianen trekken. Afgevoerd. En die is wat evangelisch. Weg. En die erkennen dit niet en die erkennen dat niet. En zij doen toch wat anders dan ons. En die kleden zich anders en allemaal wat anders is dan ons. En heel veel secundaire en tertiaire en ga maar verder zaken. Wanneer ontstaat nou eenheid? Als de eerste rangs zaken ook eerste rangs zaken zullen zijn. Dus het moet niet de eerste vraag zijn als je dus een ander moet. En ik heb nou zo even een gesprekje met u, dat vind ik op zich wel fijn. Maar wat bent u eigenlijk? Oh, juist. Waardoor of de blijdschap kan ontstaan van, zie je wel, die is toch ook dus van onze richting enzovoort. Ja, en toch werkt het nou zo. Hoe moet dat dan toch? En de Heere ziet er van bovenaf op. En moeten we dan alle kerkelijke structuren, om zo te zeggen, maar verbranden? Roep ik daar aan toe op? Nee, dat doe ik ook niet. Ik zeg, Heere, hier zijn we. U weet alles, Heere. Al dat menselijke, kleingeestige van ons. U kent ook het hart wat erachter zit. U weet of mensen oprecht zijn. Hier zijn we, Heere. Heere, kunt u er nog wat mee? Red ons, Heere. Red ons van onze verdeeldheid. Red ons van onze hardheid. Wat is dan het teken? Zegt Johannes. Dat ze de broeders lief hebben. Is dat zo? Dat zij de broeders lief hebben. De broeders. Gewoon de broeders. Zij die ook van Christus zijn. God doet die dan denominaties. Er is maar één kerk wat van de Kurios is. Kuriake. Wat van de meester is. En hij kent ze. Hij kent degene die de zijne zijn. Zullen we dan niet proberen een groot hart te hebben? Ja, zeg, je moet je dan zomaar alle dwalingen slikken. Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Maar zullen we niet bidden om een groots hart? Opdat wij anderen leren zien zoals God hen ziet. Stelling 4. Geloof en godsvrucht zoeken hun mogelijkheden in de schepper en niet in het schepsel. Wat zegt Hiskia? Na alles overzien te hebben, wat zegt hij? Zegt hij, en daarom, o volk Israël, zijn we tot de ondergang gedoemd. Dat kan niet anders. Dat was begrijpelijk. Wat zegt hij? Nadat hij heeft opgesomd welke zonden er allemaal bedreven waren. En hoe die vaderen gezondigd hadden. En de toren van God over hen ontstoken hadden. Wat zegt hij? Na die hele opsomming. Nu is het in mijn hart een verbond te maken. Hiskia, man, hoe kan dat? Kijk eens naar die mensen. Ja, ik kijk niet naar de mensen. Daar zie ik geen mogelijkheden in. Ik kijk naar God. En ik zeg, hij is de almachtige schepper van hemel en aarde. Heilig, rechtvaardig en genadig en barmhartig. En hij had het gezegd in Leviticus 26. En daar in Deuteronomium 28. Dat als we ons verootmoedigen
en wederkeren, dan zal hij ons horen. Kom, zegt hij, laten we dan een verbond sluiten. Wat moeten we dan zeggen tegen de lopers? Hoe moeten we dat formuleren? Zo, zegt hij, geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Dat is Bijbelse taal. Ja, zegt hij dan gelijk. Of zeggen we, ja, dat is heel mooi, maar dat moet je wel even afbakenen en inkaderen. En er zit natuurlijk nog wel wat voorwaarden bij. En wanneer mag iemand zo de hand geven enzovoort. Precies. Zie daar. En zo hebben wij het evangelie ontkracht. Misschien zelfs wel uit begrijpelijke angsten. Van oppervlakkigheid enzovoort. Ach, u weet het allemaal wel. Maar dit is Bijbelse taal. En voor de rest heeft God met ons en onze ideeën en onze angsten niks te maken. Geef de Heere de hand. Kom tot zijn heiligdom. Is dat zo? Is God zo? Ja, maar die toren dan. Ja, weet je wat Gods toren is? Dat is gekrenkte liefde. Zo mag je het ook eens bekijken. Gods toren is gekrenkte liefde. En ondanks die krenkingen van zijn liefde, zegt God, ondanks dat alles, hoewel gij met vele hoereerders gehoereerd hebt, keer nochtans weder tot mij. Wat was de boodschap van de lopers? Bekeer u tot de Heere. Ja, denken we dan soms misschien. Altijd maar bekeer u. Bekeer u, bekeer u, bekeer u. Altijd maar weer. Is het geen wonder? Is het geen wonder dat God laat zeggen door Hizkia, door die lopers zijn. Mijn volk Israël. Jullie hebben je best gedaan om mijn toorn over jullie uit te gieten. Jullie hebben je best gedaan. En toch zeg ik, kom terug. Keer weder. Bekeer u. Ik wil u toch nog hebben. Ja, Heer, hebben we dat dan verdiend? Nee. Maar om dat bloed van het lam. Keer weder. Om zo te zeggen, God had al 1000 keer een eeuwige echtscheiding kunnen aanvragen met zijn volk. En hij zegt, van alle kanten bedorven en bevuild, bevlekt, onrein. En toch, kom terug. Keer weder, o mijn volk, keer weder. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Ja, zeg je, maar ik ben zo smerig. Ik ben zo gemeen. Ik ben zo trots. Ik voel me soms zo demonisch. En ik dan, ja. Jij, u, kom tot zijn heiligdom en geef de Heer de hand. Ja, zeg maar, het heiligdom is zo heilig. Ja, kijk eens naar het Nieuwe Testamentische heiligdom. Dat is de mogelijkheid, omdat Christus de vloek op zich nam. Een vloek geworden zijnde. Is er één ander evangelie wat je hart verzadigt? Dan dit evangelie, dat Christus zegt, ik ben iemand die niet de mislukkingen wilde dragen. De schoonheidsfoutjes van uw gedrag. Ik wil uw vloek dragen. Kan dat evangelie uw hart redden? En zeg je dan, ja, Heer. Als iets mij moet redden, is het zo'n evangelie. Wat mijn vloek wegneemt. Kom dan, zegt de Heer. Laten we samen richten. Al voel je een sodomiet. Al kom je uit Gomorra. Kom, laten we samen richten. Al waren die zonden als scharlaken. Als karmozijn. Onuitwisbaar. Kom maar, zegt de Heer. Dan zal ik ze uitdelgen. Om mijnentwil. Zoek de mogelijkheden. Nou, nooit meer in het schepsel. Maar in de schepper. Kus de zoon. Opdat hij niet toorne. Wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Dat is nou het evangelie. In al zijn kortheid, scherpte en liefde. Die toorn die is daar. Het is onmogelijk dat God iemand vrijspreekt. Zonder die zoon te kussen. Dat kan niet. Dan zou Gods eigen weg worden afgewezen. Maar al is dat dan zo, dat wij die vloek verdienen, nochtans, kus nou mijn zoon, zegt de vader. Daar heb ik behagen in. Paulus, wat moet je in Athene doen, jongen? Athene. Jongen, die mensen zijn zo intellectueel begaafd. Die hebben zo'n 1000 jaar oude cultuur achter. Die zullen nooit vallen voor een evangelie van een godenzoon die zich aan een kruis laat spijkeren. Daar kun je toch wat denken, Paulus? Het evangelie, alle Grieken bij elkaar, is een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft, eerst de Jood, ook de Griek. Dus ik ga maar beginnen. En dan staat hij op de markt. En de hand in met alle mensen die hem daar voorkomen. En ze zeggen, wat is dit precies voor een nieuwe leer? Deze God hebben wij nog nooit horen verkondigen in ons pantheon, in ons godendom. Kom eens mee naar de Areopagus. Dat is een speciale ruimte, om zo te zeggen, waar al die dingen verkondigd kunnen worden. Want ze begeren elke keer om iets nieuws te horen. Vertel nou eens verder, hoe zit dat? Epicureus, van die levensgenieters. Dat zeggen de mensen horen, hè? Geniet van het leven, duurt maar even. Hebben, halen, nou leef je nog. Als beesten gaan mensen tekeer, animaal gewoon. Maar dat maakt niet uit. En zij er maar lekker bij voelt. Zo mag ik toch leven. Wat heb ik met God te maken? Ik ben mijn eigen heer, mijn eigen meester. Ik laat mij door niemand knechten. Zo, leven. Haal eruit wat eruit te halen is. En de Stoïcijnen, die waren heel anders. Hè? Dat waren denkers. Die dachten toch eens na over het leven. Intellectueel, neem het leven als het is. Schik je daarin, een beetje fatsoenlijk zijn. Wie weet godsdienstig. Maar niet buigen voor Christus. Niet van harte overgeven aan een God die zegt, u hebt de hel verdiend, maar ik wil u de hemel schenken. Kus de zoon. Nee. Bekeren. Nee, ik wil mezelf wel in toom houden. Ik moet de primitieve driften wat beteugelen. Maar mij bekeren. Vergeving nodig hebben. Nee, dat niet. En Paulus die spreekt. Het evangelie is een kracht Gods en ik schaam me er niet voor. Want de mogelijkheid ligt niet in die mensen. Ze zijn allemaal dood vanuit zichzelf. Maar de mogelijkheid ligt in God. En hij heeft gezegd, bij de monden van Jesaja, mijn woord keert niet ledig terug. Dus dat net van het evangelie gaat uit. En God zal zorgen dat er vis in zit. Ja, maar ik zie het niet. Ja, nee, maar daar gaat het niet om. Daar mag je wel naar verlangen. Daar mag je op hopen. En daar mag je God voor danken. Maar daar gaat het niet om. Hij is de God van de oogst. Stelling 5. Ware bewogenheid is daar waar we dicht bij Christus zijn. En wordt versterkt waar we dicht bij onszelf zijn. Ware bewogenheid dus. Hè? Bewogenheid zonder het hart van Christus is expansiedrift. Dat hebben een bedrijfsleider ook. Die is blij als er weer een filiaal geopend zeg, wordt. En nog een. En zijn ogen stralen van blijdschap. Nu al een keten van 16 winkels in Nederland. Expansiedrift. Ja, dat kan geestelijk ook natuurlijk. Oh, en daar moeten we nou de Heere voor vragen of ons tafel bewaren wil. Heere, geef ons echte bewogenheid. Soms moet ik mezelf bevragen. Matthij, waarom, laten we het zo zeggen, hoeveel procent van dat verlangen naar de groei van de evangelisatiepost is dan eigenlijk ook expansiedrift? Of is dat dus echt de bewogenheid met de zielen? En klopt die uitspraak dat je zo bewogen voelt, terwijl je zo onwillig bent om uit te gaan? En dat echte werk meer ter hand te nemen? Dat klopt toch niet dan? Hoe zit het dan? Zie je wel, wat een vleeselijke bewogenheid. Ja, en wat doet nou de duivel? Die zegt, precies, dus je bent helemaal niet bewogen. Nou, dan helpt het ook niks. Blijf dan thuis. Ga dan maar mijn bijbelstudies voorbereiden. Dat is ook goed werk. Wacht nou eerst op die bewogenheid. Kweek het bij jezelf aan. Nee. Ware bewogenheid is niet te kweken buiten Christus. En als je nou dicht bij Christus bent en uit hem leeft, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Ook bewogenheid. Ook vrijmoedigheid. Wat is eigenlijk onvrijmoedigheid dan? Nou zeggen, dat is dat je gewoon niet durft. Dat heeft de ene eenmaal wel en de ander niet. Nee. Onvrijmoedigheid is gewoonweg de onwil om jezelf te verloochenen. Dat is onvrijmoedigheid. Na 14 jaar in horen heb ik geen andere definitie voor mezelf. Gewoon de onwil. Om niet voor gek te staan. De onwil om belachelijk gevonden te worden. Gewoon die onwil. Gewoon de onwil om gekruisigd te worden. Een heel klein beetje dan. Daarom onvrijmoedig. Als dus echt de bewogenheid van Christus is, dan kan toch zo'n kool die in de open haard ligt, die kan toch nooit moeten proberen om in zichzelf vuur te ontsteken. Wanneer zal die nou gloeien? Als die dicht bij dat vuur is. Je zou zeggen, in dat vuur. Maar buiten dat vuur, alles dooft. En alle pogingen om vuur in onszelf als het ware aan te kweken, die zullen altijd mislukken. En dan verwarren we, bijvoorbeeld, of dan verwar ik soms bewogenheid met een soort karakterologisch enthousiasme. Maar je voelt het, dat loopt vanzelf stuk. Maar God is machtig om u in alles overvloedig te doen zijn. Echte bewogenheid erin vinden. Dus als je nou moet zeggen van jezelf, ja maar heer, ik ben niet bewogen, heren. Ik ben het niet. Ten diepste raakt het mij niet dat de buurman of die man van 6 huizen verderop verloren gaat. Ten diepste maakt het me niet uit, heren. Als ik maar een fijne zondag heb. Of als ik maar een fijne dit heb of een fijn dat heb. Ja, juist. Dus hoe blijkt nou onze bewogenheid en de echtheid? Dat zal diegene merken, de dichtstbijzijnde onkerkelijke in uw straat. Die zal het merken als het goed is. En als die het niet merkt, ja, dan is het een vreemde bewogenheid. En dat zeg ik tegen mezelf, even hard als tegen u. Die ware bewogenheid die blijft dus ook daar waar je dicht bij jezelf blijft. Dat bedoelt niet dat je het in jezelf moet zoeken. Maar als je maar dicht bij jezelf blijft, wie ben je eigenlijk zelf? Wie ben je eigenlijk zelf? Is die ander nou echt slechter? Nee, natuurlijk niet, dat zeggen we, dat geloven we niet. En dat beleiden we allemaal. Nee, maar is het toch niet zo? Is het toch eigenlijk niet een beetje zo? Als je toch wat beter bent. Wie ben je nou zelf? Of moet de Heer je weer eens neerslaan en je laten zien wie je in jezelf bent? Omdat je het weer opnieuw zult afleren dat er geen onderscheid is. Zij zoeken God niet. Dus blijf dan maar dicht bij jezelf. En wees dan maar klein. En wees dan maar ootmoedig. Ziet op jezelf. Ziende op uzelf. Gedenk, zegt de Heer in het Oude Testament, dat gij een hardnekkig volk zijt. Ja, zeg je. Kun je wel zien. Dat is een oudtestamentische oproep. Oh, nee, helemaal niet. Dat is net zo'n nieuwtestamentische, als je het maar noemen mag. Gedenk wie je zelf bent. Opdat Gods eer meer zal schitteren in alle goede dingen die wij mogen doen. Omdat ze van hem zijn. Ook bewogenheid. Stelling 6. Elke verkondiging heeft een natuurlijk en een geestelijk gevolg. Nou ja. Dus dan gaan die lopers. Met die machtige boodschap. Wat zal er gebeuren? Ja, zeg eens maar één ding mogelijk. Bij honderden, bij duizenden zullen ze toekomen. En zullen ze uitroepen, o Hiskia, wat hebben wij gezondigd. Kan toch niet anders? Zo'n lieflijke nodiging. Dan gaat God wel tot het uiterste. Uitgelachen. Uitgelachen. Nee, niet door de heidenen. Door de Joden. Om op de Joden neer te kijken? Nee, om het als een spiegel te laten zijn. Kijk, dat is de toestand. Dat is de toestand. Zo'n lieflijke nodiging. Alsof, ik heb het al eerder gezegd, alsof God zegt, ik zal tot het uiterste gaan. Zo'n vreselijk goddeloos volk. Zo ontrouw. Dan zal ik nog één aanbod doen. Geef me nou de hand. En kom nou tot mijn heiligdom. Kus de zoon. Nee hoor, ik piek je er niet over. Wat een onzin zeg. Wat zijn jullie nou te praten over bekering? Houd toch op. Uitgelachen. Bespot. Maar ja, zeg je. Nou kan het niet anders. Nou zal de hemel scheuren. En zal het vuur van God neerdalen. Zoals bij Tabera. En dan zal de aarde zich openspleiten. Zoals bij Korach en Abiram. Want dit neemt God niet. Ook dat. Ook dat. Heeft de Heer nog verdragen. Nog verdragen. Wat is namelijk erger? Dat God het geroep en geschreeuw en gevloek en gelaster van de heidenen moet horen? Of dat God de lauwheid binnen de kerken moet zien? Wat is nou eigenlijk erger? Die onbewogenheid. Die onwil om uit Christus te leven. Wat is nou erger? Wat zal hem nou meer tarten? Dat laatste toch. Is God dan niet ontzaglijk, onbegrijpelijk genadig? Maar één ding. O, speel alsjeblieft geen ene dag langer met dat geduld. Doe dat toch niet. Met Gods geduld spelen. O, God smeekt het. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar dat hij zich bekeert. O, wend je dan om. En sta dan op met die verloren zoon. En zeg niet alleen, ja, ik zou moeten opstaan. En hij opstaande ging. Hij ging. En ik zal zeggen, zegt hij, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak me dan maar een slaaf, als ik maar op uw erf mag wonen, maar bij u mag zijn, Vader. En zie, zijn vader, hem van verre ziende, is op hem toegelopen. En hij kuste hem. Zo is God, ja. Maar o wee, als we dan dat geduld, die langmoedigheid van God nog verder proberen uit te trekken. O, doe dat niet. Heden, als je zijn stem hoort, verhard je niet. Maar laat je leiden, leg dan maar die hand als symbool van alle zondige handelingen, woorden en gedachten. Leg die hand nou in die bloedende hand, in die doorboorde hand. En kom zo tot zijn heiligdom. Het is waar, het is verschrikkelijk. Een natuurlijk gevolg, uitgelachen, bespot. Die grote apostel Paulus. Toen zij nu over de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen. Die intelligente Grieken. Die zelf ingenomen mensen. Opstanding uit de doden, hoor je dat? Hij zegt dat we zullen opstaan uit de doden, kun je je voorstellen? Wij zijn straks tot as vergaan, tot stof, dan zullen we weer opstaan? Onmogelijk. Nee, ik dacht dat het nog interessant was, maar nou loop ik weg. En dan ziet Paulus al die mensen weglopen, zo. Wij zouden zeggen, de hele zaal loopt leeg. Is dat alles voor niets, heren? Maar u hebt toch gezegd, ga heen. Bekeren van de duisternis tot het licht. Maar heren, wat dan? Wacht even, Paulus. Er is ook een geestelijk gevolg. Evenwel, sommigen hingen hem aan. En anderen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. Zie je, maar het is maar zo'n klein groepje. Ze belachten hen in 2 Kronieken 30. Evenwel, sommigen verootmoedigden zich. En ook was de Heere in Juda hen enerlei hartgevende. Ja, zeg je, maar het zijn maar sommigen. Ja, zeg je, de meerderheid en de grootheid van het aantal onderdanen. Daar ligt ook de heerlijkheid van de koning. Ja, dat is één. Dat is één waarheid. En de andere waarheid is, Gods heerlijkheid is niet afhankelijk van het aantal. Nee, dat niet. Maar, dat zeg ik niet tegen mezelf en niet tegen anderen, die op de een of andere manier mogen staan in de dienst van God, om dan daarin dus maar traag te worden. Mijn zonen, wees nu niet traag. Want de Heer heeft u verkoren om voor hem dienaars te zijn. Sophia, ach, ja, het zal toch doen wat God behaagt. Ja, er gebeurt niks in onze gemeente, er zijn geen bekeringen. En de kinderen van God leven heel ingezonken. Maar ja, wij kunnen daar ook verder niets aan doen. Want het is God die de waarste omgeeft. Als dat zo gaat werken. Als die wetenschap als een legitimatie wordt voor onze onbewogenheid. Oh, dan is het niet goed. Dan is het niet best. Waarvoor is het dan bedoeld? Om nooit en te nimmer resultaatgericht te denken. Maar de motivatie komt van bovenaf. Wij zijn geen bedrijf. Nee, je staat toch in dienst van God de Allerhoogste. Ja, en dat is waar, dat moet je nou leren. Om te zeggen, goed heren, goed heren. Zoals u het zegt, zo zal het wezen. En als u zegt een grote zegen, heren, dan moet ik u hartelijk danken. En als u zegt, sommigen, dan zal ik ook zeggen, heren, uw naam zij geprezen. Maar toch met het hart als het ware. Wat zegt, ja maar heren, hoe moet het dan met die scharen? Daar moet een bewogen hart achter blijven. Niet een soort doffe berusting. Maar er moet een huilend hart achter zitten. Zoals de Heer Jezus op Jeruzalem neerzag. En wat zei hij? Ja, zo is het wel behagen, bij wijze van spreken. Om die tekst eens even uit zijn verband te halen. Eén bolwerk van godsdienst zonder mij. Nee. Hij huilde. Hij weende. Dat is de geest van Christus. O Jeruzalem, huilt de Heer Jezus. O Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Zoals een hen, kinderen. Zoals zo'n moederkip. Daar vergelijkt de Heer Jezus zich mee. Die vleugels uitstrekt. En als het ware zegt door haar piepen en lokken. Kom nou toch onder mijn vleugels. Want je gaat eraan. Die roofvogels die loeren. Kom nou toch. Zo is Christus. Evenwel sommigen. Gods woord zal gezegend worden. En alle vleeselijke verwachtingen die leiden tot frustratie. Maar alle vertrouwen op God mag rust geven. Ja, ik weet dat het kan van 20 kanten besprongen en bestreden worden. Dat is ook zo. En toch moet je dan weer leren de rust en het geloof. En de verwachting is verankerd in het woord van de opdrachtgever.
Dus de mate waarin we gewillig zijn of gewillig gemaakt te worden om achter de Heer Jezus aan te komen. Ons kruis op ons te nemen. Ons zelfs te verloochenen. Engelsen zeggen self-denial. In Duits selbstverneinung. De mate waarin we daarvoor gewillig zijn, is bepalend voor de zegen. In ons eigen leven en de zegen om ons heen. En als je nou dus dan veel zegen mag ontvangen en heel dicht bij God mag leven en je krijgt een rijke zegen, wat moet je dan zeggen? Heere, wat heb ik dat ik niet heb ontvangen van u? En de laatste stelling, stelling 7, is de volgende. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Of deze stelling uit 2 Korinther 5. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende. En heeft het woord ter verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten. Ook deze woorden, ook die letters, die zijn gezanten. Van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wat een genadige stellingen. Opdat wij niet verderven zouden. Dat is de verdienste. Dat is ons loon. Maar Christus zegt, opdat je niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. In het geloof. Nee, niet het geloof wat de mensen horen zeggen. Oh, maar ik geloof ook wel. Ik geloof ook dat God bestaat. En hoe is het? Ja, op mijn manier. Nee, dit geloof. Wat zegt Heere, ondanks al mijn zonden kan ik niet anders dan mij vastklemmen aan dat ruwe houten kruis. Het is waar, symbool van vervloeking en schuld. Dat is ook zo. Dat verdien ik, Heer. Maar ook symbool van eeuwige redding. Want, Heer, u was in Christus. Daar hebt u het getoond. De wil het met u zelf verzoenende van u. Dat we dan zo zullen durven staan voor God op de laatste dag. Met een bloedend godslam in onze armen. En dan zeggen er 1000 duivels en al is de stem van ons geweten een bazuin wat ons aanklacht. Heren, ik kan niet anders dan met dit geslachte lam voor u verschijnen. En als u mij dan alsnog verdoemt, heren, alsnog afwijst, dan wijst u uw zoon af. En dat kunt u niet, heren. Dat kunt u niet, heren. Want u hebt hem zelf gezonden. En dit is de wil van degene die hem gezonden heeft. Dat aan ieder die die zoon aanschouwt en hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Nou heb ik gelijk even een praktische mededeling. Nou moet ik straks, dat is jammer, het is helemaal zo, ik moet nou straks weer terug naar Hoorn direct. Dus ik geef u deze hoofdstukken mee als nazorg. 5. Genesis 3, Jeremia 3, Johannes 3, Romeinen 3. Openbaringen 3. En zoek dan maar een stille plek uit. Als er iets is wat de Heer in je hart legt, waarmee hij je neerdrukt, zegt de Heer, wie ben ik? O, lees die 5 hoofdstukken. Genesis 3, Jeremia 3, Johannes 3, Romeinen 3, Openbaringen 3. En geef dan de Heer de hand. Ook opnieuw,